Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Het is boekenweek, maar helaas beleven Nederlandse kinderen weinig plezier aan lezen. 1 op de 3 is zelfs onvoldoende geletterd. Hoe kan dat en waarom lukt het een land als Estland wel om kinderen de liefde voor lezen bij te brengen? Dat bespreek ik uitgebreid met verslaggever Harro Kraak en correspondent Centraal en Oost-Europa Arnoud Leclerc. Harro, om met jou te beginnen. Hoe ernstig is het nu precies met die leesvaardigheid van de Nederlandse kinderen?
Wat mij betreft toch wel heel ernstig. Ik heb er even wat cijfers bijgepakt. Je hebt een heel inzichtelijk grafiekje dat ik even ga proberen na te uitbeelden. Namelijk dat van 2003 tot 2012 zit Nederland heel stabiel en boven het gemiddelde van de EU en van de OESO-landen. En dan opeens is er een knik na het jaar 2012. Dat is ongeveer 2 jaar na de introductie van de iPhone. Ik weet niet of dat met elkaar te maken heeft, maar dat zou kunnen. En die knik die wordt eigenlijk met elk meetpunt in 2018, 2022 steeds steiler. En vanaf 2018 scoort Nederland lager dan het EU-gemiddelde en ook lager dan de OESO-gemiddelde. En dat is nogal verontrustend, omdat dat dus een soort vrije val lijkt, die steeds sneller daalt. Ja. We zijn nu dus op het punt dat 1/3 van de 15-jarigen die loopt het risico laaggeletterd de school te verlaten. En dan wordt gezegd, dan kan je niet als zelfstandig burger meedoen aan de maatschappij. Dat is dus ook in een paar jaar gestegen, dat aantal van tussen 2003 en 2012 was het maar 10-15% van de scholieren. Dus nu zitten we al op 1/3.
Het is bijna meer dan een verdubbeling eigenlijk.
Ja, ja.
Oké, en dit wordt gemeten door PISA, dat is een internationale organisatie. En zijn die resultaten boven elke twijfel verheven? Of kan Nederland zich nog verschuilen achter een gebrekkige methode?
Er is wel her en der wat commentaar en kritiek op dit onderzoek. Onder andere door het Centraal Planbureau. Die zegt dat er wat zij noemen equivalentieproblemen mee zijn. Er zijn ook andere onderzoekers die daar wel weer kritiek op hebben. Maar ja, het feit is dat wij harder dalen dan andere landen. En misschien is dat net wat minder hard dan in het PISA-onderzoek staat. Maar bijvoorbeeld een van de kritiekpunten is dat er steeds meer landen zijn gaan meedoen, waardoor Nederland steeds harder is gaan zakken. Maar dat neemt niet weg dat we nog steeds onderaan die lijst dan staan. En dan staan we in plaats van plek 30 nu plek 45 bijvoorbeeld. Dat komt omdat er dus extra landen zijn meegedoen. Maar die doen het dus beter dan Nederland alsnog. Ja. Dus dat soort dingen wordt er allemaal tegenin gebracht.
Dus je kan zeggen, absoluut score, misschien gaat het misschien wat minder hard achteruit. Maar relatief gaan we heel hard achteruit, omdat alle andere landen het beter doen. Ja. Want we staan dus een beetje onderaan in Europa. Hè?
Onderaan in Europa. Alleen Griekenland doet het slechter. Er zijn wel nog een hele hoop andere, geloof 45 landen ter wereld staan nog onder ons.
Maar dan hebben we het over status Haiti.
Oezbekistan. Kosovo. Ja.
Kun je ons helpen ons te verplaatsen in zo'n laaggeletterd iemand? Dus 1 op de 3 kinderen. Hoe ziet je wereld er dan uit?
Nou ja, dat betekent onder andere dat je dus brieven van de overheid niet zou kunnen begrijpen. En ik denk dat iedereen die wel eens een brief van de Belastingdienst heeft gekregen, Kan ook als je VWO hebt gedaan, dat het kan best wel moeilijk zijn om te begrijpen. En dus dit zijn mensen die dus hun weg kwijt kunnen raken in dat hele bureaucratische doolhof. En ja, dit zijn ook de mensen die het meest nodig hebben vaak, hè, alle voorzieningen. Dus dat is al een heel groot probleem. Het zijn ook mensen die meer vatbaar raken voor complotdenken. De burgerschapsvaardigheden van de Nederlandse leerlingen hollen ook achteruit. Dus dat zou met elkaar te maken kunnen hebben. Dus ik denk dat we ook te kijken.
Waar hebben we het dan over, burgerschapsvaardigheden?
Wat hun kennis is van hoe onze staat en regering zijn ingericht. Ja. Dus ik denk dat dat ook een democratisch probleem is. En dat we daardoor misschien zelfs ook wel gevolgen zien dat kinderen of eigenlijk jongeren meer vatbaar zijn voor populisme. Dat zie je ook als je kijkt naar de verkiezingen op scholen. Daar scoren FVD en PVV het allerhoogst.
Dus ik denk dat dat wel met elkaar...
Dan wordt het meer een emotionele stem in plaats van een goed geïnformeerde stem waar je op hoopt.
Of ze zijn meer voor zwart-wit beelden vatbaar bijvoorbeeld. Ook omdat ze dus de nuance van het hele verhaal niet kunnen vatten. Omdat ze ook dus die tekst niet goed kunnen lezen die er eigenlijk onder ligt bijvoorbeeld.
Ja. En nou ja, je noemde al één mogelijke boosdoener, de mobiele telefoon. Die misschien ertoe leidt dat kinderen zich moeilijker kunnen concentreren. Mm-hmm. En dat ze lezen misschien ook saai vinden, omdat die mobiele telefoon bijna altijd opwindender is. Wat zijn er nog meer oorzaken die worden genoemd?
In Nederland hebben we natuurlijk te maken met een lerarentekort. Heel veel leraren zeggen ze dat te druk hebben met allerlei andere administratieve dingen. Er zijn allerlei dingen die worden genoemd, hoor. Bijvoorbeeld dat er een hele sterke macht is van educatieve uitgeverijen. Die dus een paar distributeurs en ontwikkelaars die eigenlijk al het lesmateriaal aanleveren. En dat dan weer niet gebaseerd is op wetenschappelijk bewezen.
Het zijn gewoon slechte methodes eigenlijk.
Dat wordt dan gezegd, ja. De onderwijsinspectie stelt te lage eisen. De overheid heeft te weinig regie door de vrijheid van onderwijs. Dus er zijn allerlei initiatiefjes en projectjes om het lezen te bevorderen. Maar eigenlijk is er al in al die decennia dat het zo slecht gaat niet een constructieve verandering aan het leesonderwijs gedaan.
Maar hoe kan dat? We zien dus al sinds 2012 dat het misgaat, maar het is niet gelukt om één medicijn tegen te bedenken.
Nee. Dus er worden tal van dingen bedacht om het lezen te bevorderen. Bijvoorbeeld voorlees-evenementen en allerlei sociale initiatieven vooral. Maar het onderwijs is nog niet echt veranderd.
Nee. En
het vakbegrijpend lezen is ook steeds meer een soort mikpunt van alle kritiek geworden.
Ja, want dat is het interessante. Dat moet eigenlijk de oplossing zijn. Hè? Dat je leert begrijpend lezen. Dat je teksten die je voorgeschoteld krijgt, dat je die begrijpt.
Ja.
Maar dat vak ligt enorm onder vuur.
Ja.
Leg uit.
Nou ja, ik denk dat iedereen die het gehad heeft daar wel iets bij zich kan voorstellen. Ik was zelf ook een fervent lezer eigenlijk mijn hele leven. Maar ik heb het vak Nederlands eigenlijk altijd best wel stom gevonden.
Mm-hmm.
Het is vooral een focus op leesstrategieën. Dat betekent het slim doorzien en aanpakken van een tekst. Dat je een soort handvatten hebt van zo moet ik het aanpakken. Maar het blijkt dat niet tot dieper leesbegrip leidt, maar dat het door aanleren van trucjes leidt. Dus jij gaat kijken naar de vraag en dan zeg je, oh, ik moet de hoofdgedachte van deze tekst vinden. Of ik moet een bepaald signaalwoord vinden.
En die staat altijd in de vierde alinea.
Of... Dus je gaat heel strategisch inderdaad, of scannend eigenlijk lezen, in plaats van dat je die tekst goed leest. Dus de leerlingen leren trucjes aan die eigenlijk diametraal tegenover het echt diep lezen staan.
Ja. Want er wordt ook vaak gezegd van ja, je kan eigenlijk pas goed lezen als je heel veel kennis hebt van de wereld. Hè?
Ja.
Dat je teksten pas begrijpt als je ook weet, als je weet ik veel topografische kennis hebt.
Mm-hmm.
Kennis op allerlei terreinen.
Ja.
Is het inderdaad ook bewezen dat dat een belangrijke reden is?
Ja, dat wordt ook steeds meer onderzocht. Over het vakbegrijpend lezen wordt dus gezegd dat het te veel nadruk op strategieën heeft en uiteindelijk te weinig op kennis.
Mm-hmm.
En als jij niet begrijpt wat de begrippen in een tekst zijn, nou, dan wordt het inderdaad een soort los zand voor je.
Ja.
Dan kan je nog zo goed beweten dat maar een tegenstelling is of want een verband aanlegt. Maar als je niet weet wat de rest van de tekst betekent, dan lukt het niet. Een van de verbeterpunten die wordt gezegd is, ja, je moet gestaag kennis opbouwen en een veel betere inleiding geven op een tekst. En het liefst ook in een samenhang met de zaakvakken biologie, geschiedenis, aardrijkskunde. In plaats van dat je een los contextloos tekstje uit het nieuws presenteert en zegt van, ja, dit zijn 400 woorden, ga maar lezen en beantwoord er een paar vraagjes over.
Ja.
Dan gaan mensen dus heel kijken, oh, dat staat daar in die alinea, dat staat daar en dan beantwoord dat en door. En daar leer je dus betrekkelijk weinig van.
Ja, nou, je bent ook bij de man geweest die ons dit allemaal heeft aangedaan,
ja.
die dit vak bedacht heeft,
ja.
Cor Arnoutse. Ziet hij zichzelf ook als de hoofdschuldige van de huidige leescrisis?
Nee, ja, dat toen ik erachter was gekomen dat een groot deel van dit vak dus gebaseerd is op zijn proefschrift, dan leek me dat wel een interessante casus van hoe kijkt hij daar nou naar, maar hij toonde zich niet heel schuldbewust,
mm-hmm.
mede omdat hij al in zijn proefschrift schreef dat die kennis, die inhoudelijke kennis, ook heel belangrijk is. Dat is toen een beetje vergeten vervolgens. Ik weet niet in hoeverre zijn invloed daarop
hoe hij daar zelf heeft aan bijgedragen.
Ja, dus hij is jarenlang directeur geweest van het Expertisecentrum Nederland, dat al in de jaren 90 is opgericht omdat het toen al slecht ging met de leesvaardigheid. En hij heeft er dus jarenlang aan proberen te trekken, maar met relatief weinig resultaat. Dat vond hij wel jammer, maar hij wilde zichzelf niet echt zien als een schuldige.
Nee, maar heeft hij een oplossing? Ook dit, kennisniveau vergroten.
Ja, vooral over kennis inderdaad. En nou ja, hij zou ook zeggen van stel hogere eisen, lees meer rijke teksten. Hè? Dat is het woord wat veel gebruikt wordt. Dus in plaats van dat je dus tekstjes uit het nieuws gaat lezen, omdat je echt mooie literaire teksten gaat lezen, waardoor ook het leesplezier van kinderen misschien wel vergroot. Want dat is ook heel laag in Nederland.
Want dat had hij misschien te veel als vanzelfsprekend verondersteld toen hij zijn methode ontwikkelde. Dat er al leesplezier is, dat er al kennis van de wereld is. En als dat er allebei is, dan heb je deze strategieën nog als een soort extraatje. Maar die extraatjes zijn nu het enige overgebleven.
Ja, ik weet niet precies of hij dat precies allemaal zo dacht, maar dat is inderdaad, heeft in ieder geval zo uitgepakt en mede op basis van zijn inzichten. Ja.
Ja, maar kan je gewoon naar een school toe waar je alleen maar de nadruk legt op leesplezier? Gewoon dat het doel is. Gewoon leesplezier en dan zien we vanzelf wel verder.
Nou, ik ben naar een school geweest die daar min of meer die aanpak heeft, want die hebben dus het vak begrijpend lezen afgeschaft. Dat is de Alan Turing School in Amsterdam. Die hebben eigenlijk hun leesonderwijs geïntegreerd met de zaakvakken. Dus ze krijgen 6 weken lang, hebben ze over een bepaald thema leren ze iets. Toen ik er was, leerden ze over het thema Azië. Mm-hmm. En toen lazen ze een best wel ingewikkelde tekst uit NRC van 1800 woorden over mangrovebossen op Kalimantan of Indonesië. Ik denk dat heel veel volwassenen zelfs daar niet heel veel meteen van weten of van begrijpen. Maar deze kinderen hadden dus gestaag kennis opgebouwd in die 6 weken. En lezen samen met de leraar, die voortdurend ook nadenkt, hardop nadenkt, terwijl die zo'n tekst leest met die leerling en vragen stelt en zichzelf afvraagt wat hij aan het doen is tijdens het lezen. En die leerlingen leken het allemaal heel goed te begrijpen en konden allerlei vragen goed beantwoorden.
Dus deze methode is gratis te kopiëren voor elke school in Nederland?
In principe wel, ja. Ze hebben daar ook boeken over geschreven, degene die deze school hebben opgericht. Thematisch onderwijs heet dit. En dat is dus dat je een lange periode over één thema leert. En daarnaast hebben ze een vak eigenlijk literaire teksten, waarbij ze gewoon echt jeugdliteratuur lezen en dan een gesprek gaan voeren, een literair gesprek noemen ze dat, over waarom doet een personage wat hij doet, over allemaal morele keuzes in literatuur. En ze hebben zelfs het vak burgerschap weer opgeheven, wat ze dus meer tijd hiervoor hebben. Want zij zeggen, een gesprek over literatuur is burgerschap. Als je na gaat denken waarom mensen tot hun keuzes komen, dat is ook een vorm van burgerschap.
Maar voor de duidelijkheid, deze leerlingen doen gewoon het examen wat iedereen doet. Ja. Ook in begrijpend lezen. Dus je leert ook nog steeds die trucjes van meneer Arnoudsen.
Dus in eerste instantie had deze school niet hele goede resultaten op de doorstroomtoets. Toen dachten ze, oké, dan moeten we eigenlijk een korte toetstraining gaan doen. Wat enigszins een nederlaag is, want ze wilden eigenlijk vasthouden hun eigen methode. Maar dus, nu ze dus wel die toetstraining doen, halen ze hele hoge resultaten.
Oké, dus dat
resultaten.
Moet je er nog wel bij doen. Goed, we gaan naar een land dat het geweldig doet op het gebied van lezen. Estland. Arnoud Leclerc, jij bent daar op een school geweest waar ze erin slagen om leerlingen goed en veel te laten lezen. Het is moeilijk om misschien in één zin te beantwoorden, maar wat vond jij het belangrijkste wat ze daar anders doen?
Ja, ik was op een school in Tartu. Dat ligt in het zuidoosten van Estland. Dat is de tweede stad van het land. Wat me daar opviel, zoals je al zei, er is niet echt een pasklaar antwoord. De deskundige die ik hierover sprak, die zei ook, als we precies zouden weten wat het Estse onderwijs zo goed maakt, dan konden we er een soort Nokia van maken en dat verkopen aan het buitenland. Maar dat gaat niet. Wat mij opviel was eigenlijk de grote stimulering voor het lezen en zoveel mogelijk de nadruk leggen op leesplezier. Dat vond plaats op deze school, de Raadtoetsen school, waar ik ben geweest. Maar ook eerder in het onderwijs begint dit al. Dus ik ben ook langs geweest bij een kleuterschool. In Estland is dat wat breder dan bij ons. Dus je moet het zien als een soort van kinderopvang die geleidelijk overgaat in een soort kleuteronderwijs van 18 maanden tot 7 jaar. En dan gaan kinderen naar de basisschool. En ook daar lag een enorme nadruk op gewoon zorgen dat er boeken liggen, dat er plekken zijn om boeken te lezen, om een soort van nadruk te leggen op spelenderwijs je de Estse taal eigen maken vanaf een bepaalde leeftijd. Dat viel me heel erg op. En ook dat er een bepaalde vrijheid omheen zat. Het leek de docenten die ik sprak eigenlijk niet zoveel uit te maken wat de leerlingen lezen, zolang ze maar lezen.
En dan wel boeken lezen?
Wel boeken lezen, inderdaad. Maar dat maakt in principe niet zoveel uit Wat precies? Dus ik sprak een docent Ests en die probeert dan in zijn lessen ook heel erg af te wisselen. Dus af en toe lezen ze een detective gezamenlijk. Af en toe neemt hij iets uit de klassieke Estse literatuur. En dan is er weer een journalistiek stuk dat ze lezen. Dus zoveel mogelijk afwisselen. En vooral daarbij benadrukken van ja, het moet gewoon leuk zijn. En het moet interessant zijn.
En zag je ook veel mobiele telefoons daar eigenlijk? Of zijn die al veel eerder verboden op Estse scholen?
Nou ja, Estland staat ook bekend als een digitaal innovatief land. Dat is iets wat je ook terugziet in het onderwijs. Dus ze proberen ook met laptops en met telefoons en met smartboards ja, het onderwijs soort van te verrijken. Het hangt natuurlijk een beetje van de school af. Maar ze proberen wel het gebruik van die smartphones aan banden te leggen. Zeker bij de wat jongere leerlingen. Maar ja, over het geheel genomen ja, lijkt het er niet op dat ook die nadruk op digitaal onderwijs binnen dat Estse onderwijsstelsel, dat een hele grote negatieve impact heeft op het lezen.
En hoe verklaar je dat de Estse kinderen hier zo ontvankelijk voor zijn? Is het... Heeft ze ook nog een liefde voor de taal? Speelt die ook nog een rol die daar misschien wat dieper is dan de liefde voor de Nederlandse taal hier?
Ja, het is natuurlijk lastig om daar precies de vinger op te leggen. Maar wat ik me ook afvroeg toen ik daar naartoe ging, was ja, wat voor plek neemt taal in het verlengde daarvan onderwijs nou eigenlijk in de Estse cultuur? Met mensen die ik erover sprak, vrijwel allemaal, die wezen erop dat taal ook een vrij existentiële zaak is in Estland. Om eigenlijk twee redenen. Ten eerste is het een klein land. Nou goed, het is ongeveer net zo groot als Nederland, maar er wonen slechts 1,3 miljoen mensen. Dus er zijn gewoon niet heel veel sprekers en lezers van het Est. En als je naar de geschiedenis van Estland kijkt, dan zijn daar betrekkelijk korte perioden van onafhankelijkheid. Dus nu sinds 1991 natuurlijk, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. In de 20e eeuw zijn ze nog 20 jaar onafhankelijk geweest. Maar in de afgelopen eeuwen is er de constante overheersing van Zweden, Duitsers, Russen, waardoor die Estse taal ook onder druk heeft gestaan. En het is niet vanzelfsprekend. En ja, iets wat niet vanzelfsprekend is, dat moet je koesteren, is het idee. En iemand die hierover sprak, die zei, Est is zo'n kleine taal, dus we kunnen ons eigenlijk niet veroorloven om ook maar één leerling achterop te laten raken.
Oké, en je verwees er net al naar de organisatie van het onderwijs. Ander land wat het goed doet, Finland. Daar wordt altijd gewezen op het hoge opleiding van de docenten. Die zijn zonder uitzondering academisch geschoold. Wat viel je op in Estland bij de leraren?
Ja, in Estland is dat eigenlijk ook zo. Dus veel leerkrachten, en niet alleen op die basisscholen, maar ook bijvoorbeeld op die kleuterscholen, waarvan ik er eentje heb bezocht. Die zijn vrijwel allemaal universitair geschoold. Dus je merkt als je met deze leraren spreekt, dat er ook wel heel actief en vrij diep wordt nagedacht over het onderwijs geven. Dus wat ze doen staat ook best wel dicht bij de laatste wetenschappelijke inzichten over lezen en onderwijs. Ze hebben daarnaast ook gewoon heel veel vrijheid. Dus vrijwel elke docent die ik sprak, die wees op de vrijheid als iets wat ze zelf als heel positief zien. Bijvoorbeeld om de eigen lesmethodes te ontwikkelen. En dat ze ook de vrijheid hebben om lesmethodes aan te passen op individuele leerlingen. Er zijn ook kleine klassen, ongeveer 10 man. Dus dat werkt vrij goed. En dan zie je toch in Nederland, wat Haro net ook al noemde, is dat die kritiek die ook op lesmethodes klinkt in Nederland, dat docenten ook een beetje zijn geketend aan die lesmethodes. Dat is het niet het geval in Estland. En wat daarnaast, denk ik, een heel belangrijk verschil is met hoe het onderwijs in Nederland eruit ziet en hoe het in Estland eruit ziet, is dat je hebt een hele brede basisschool. Dus ongeveer van de leeftijd van 7 tot 15 zitten leerlingen van alle niveaus bij elkaar op deze basisschool. En pas daarna kiezen ze voor bijvoorbeeld het gymnasium. Dat is een 3-jarige opleiding die voorbereidt op de universiteit. Of kiezen ze voor een beroepsopleiding. Dus dat selectiemoment van scholieren, waarop in Nederland natuurlijk vrij veel kritiek is, omdat het bij ons vroeg is, ongeveer rond de leeftijd van 11 of 12. Ja, dat ligt veel later in Estland. En het is denk ik ook niet toevallig dat het moment waarop PISA leerlingen test, dat is ook rond de leeftijd van 15. Dus dat zit in Estland eigenlijk precies aan het einde van die brede basisschool. En als je hier met leerkrachten over spreekt, dan zeggen ze ook van ja, het is juist fijn dat die verschillende niveaus bij elkaar zitten. Want leerlingen kunnen zich aan elkaar optrekken. En als je dus heel vroeg selecteert op niveau, zoals wij doen, ja, dat is uiteindelijk is dat goed voor de goede leerlingen. Maar het pakt minder goed uit voor leerlingen die wat langzamer zijn of die bepaalde leerproblemen hebben. Dus dat wordt ook gezien als een groot voordeel. En het is denk ik, ja, als je Estland en Nederland met elkaar vergelijkt, is een belangrijk verschil.
Hey, je zei net al, de klassen zijn vaak ook kleiner. Of standaard zijn ze kleiner. Is het dan ook niet veel duurder? Het Estse onderwijs geeft ze veel meer geld uit.
Ja, er wordt veel geïnvesteerd door de Estse overheid in het onderwijs. Ook binnen de EU staan ze vrij hoog als het gaat om het percentage van het bruto binnenlands product. Het Estse onderwijssysteem staat wel onder druk. Net zoals bij ons is er een lerarentekort. In januari zijn leraren nog bezig staken, ruim een week, voor een betere beloning en een lagere werkdruk. Dus de klachten zijn eigenlijk vrij vergelijkbaar als bij ons of ook in andere Europese landen. Dus er wordt veel geïnvesteerd in het onderwijs. Nu zeggen docenten in Estland heel duidelijk van ja, het is tijd om ook niet alleen in de structuur van het onderwijs of in gebouwen te investeren, maar ook in mensen. Dus dat is een strijd die wordt gevoerd op dit moment. Maar ja, over het geheel investeert de Estse regering veel in onderwijs. En ook heel breed gezien. Dus ook als je kijkt naar hoe die investeringen worden uitgesplitst, naar die kleuterscholen waar ik ben geweest, of bijvoorbeeld de basisschool en dan het hoger onderwijs, dat is ook heel evenredig verdeeld in Estland. Dus ook bijvoorbeeld dat kleuteronderwijs, het is niet gratis. Het is ook niet verplicht, maar het wordt zwaar gesubsidieerd. Dus bijvoorbeeld in Tartu, dat is een vrij rijke stad is waar ik was, daar is de bijdrage per kind €80 per maand. Dus dat is betrekkelijk goedkoop, of misschien niet eens betrekkelijk.
Hey, je schetst een beetje een beeld waar kinderen spelenderwijs leren lezen, waar docenten of leraren of onderwijzers veel vrijheid hebben. En leidt dat niet tot heel veel niveauverschillen tussen de kinderen?
Nou, de gedachte is, of de filosofie van die wat bredere school, is dat niveauverschillen eigenlijk niet zo belangrijk zijn, totdat je eenmaal bij die eindstreep bent en dat er in die tijd gewoon heel veel ruimte is voor ontwikkeling. Wat je ook zag, bijvoorbeeld, ja, de school waar ik was, die had een vrij progressieve inslag. Er zijn natuurlijk ook meer traditionele scholen binnen het Estse onderwijs. Maar bijvoorbeeld die school Raatus, daar wordt eigenlijk geen huiswerk gegeven. Ze doen ook niet aan cijfers. Dat vinden ze demotiverend. Docent die ik sprak, die zei van ja, als je niet zo snel kunt lezen als kind of je bent niet zo goed en je krijgt gewoon weken op rij en onvoldoende, dan accepteer je gewoon dat je dit eigenlijk niet kunt. En dan ga je richten op andere dingen waar je beter in bent. Dus er zijn allemaal van dat soort kleine elementen in dat Estse onderwijs, specifiek op die wat meer progressieve scholen, waarmee ze zeggen van ja, er is een niveauverschil tussen leerlingen. Dat is eigenlijk heel natuurlijk. Maar als we dat ja, zo min mogelijk werken met cijfers en harde toetsmomenten en ze vooral de ruimte geven om ook van elkaar te leren. Dus er wordt ook veel in groepen gewerkt, dan kun je dat een beetje uiteffenen.
Ja, dus je moet vooral niet accentueren die niveauverschillen.
Nee, dat was de indruk die ik kreeg. En sowieso is dat er ook, als je kijkt naar het leesonderwijs, heel weinig dwang in. Dat heel weinig het idee achter van ja, we moeten de leerlingen laten lezen en we moeten ze deze dingen laten lezen. Het zit meer op meer abstract niveau. Van ja, goed, het is gewoon belangrijk dat ze lezen en dan komt het vanzelf wel goed. En door dat wat ik proefde bij de mensen die ik sprak, was niet zozeer hoogmoed. We zijn hele goede lezers en dat zal altijd zo blijven, maar er is een soort vertrouwen. En dat vertrouwen dat komt ook juist doordat vanaf een zeer jonge leeftijd dat lezen al wordt gestimuleerd. En kijk, uiteindelijk, een bibliothecares in die school die zei ook tegen mij, we moeten niet denken dat elke Estse puber een soort boekenworm is. Pubers zijn pubers, ze zijn de hele tijd afgeleid. En telefoons spelen daar ook een belangrijke rol bij. Maar als je vanaf hele jonge leeftijd veel in aanraking bent geweest met lezen en met boeken, dan is de kans groter, zeggen ze, dat je op latere leeftijd, tegen de 18 of tegen de 20, dat je ook weer teruggrijpt op dat lezen. En daar hebben ze ook heel veel vertrouwen in.
Het klinkt mij als een walhalla in alle opzichten, maar hadden ze ook nog waarschuwende teksten van zorg dat Nederlands ons niet integraal kopieert, want we doen hier niet alles goed?
Nou, het is sowieso Natuurlijk lastig om zo'n onderwijsstelsel één op één te kopiëren. Wat dat betreft zijn de Esten ook, misschien is dat een beetje hun natuur, vrij bescheiden. Ze laten graag zien hoe het werkt en hoe het allemaal goed gaat. Maar ze gaan niet naar andere landen toe als een soort evangelist. Van ja, dit zouden jullie ook moeten doen. Wat je wel ziet, en kijk, dat is een globale trend waaraan Estland zich niet kan ontworstelen, is dat telefoons een steeds grotere rol spelen in het leven van jonge kinderen en dat hun concentratie ook afneemt. Ik ben dan op die onderwijsinstellingen geweest en daar zeggen ze van, nou goed, wat wij binnen onze muren doen, is zoveel mogelijk lezen stimuleren. Maar wat buiten die muren gebeurt, ja, daar hebben we natuurlijk weinig invloed op. Dus daarom ben ik ook naar de hoofdstad geweest, Tallinn. Daar zit een centrum voor kinderliteratuur, die er dan juist mee bezig zijn om ook buiten school dat lezen te stimuleren. Met allerlei programma's, samenwerking met bibliotheken. Dus ze hebben een hele brede waaier aan initiatieven. En zij waarschuwen er ook wel voor van ja, het is ook niet vanzelfsprekend dat kinderen blijven lezen. Dat is iets actief proces waar je mee bezig moet houden. Ik was daar op een zaterdagochtend bij een voorleesochtend van een Estse kinderboekenschrijfster. Er waren een groepje kinderen. Die zaten ademloos naar haar te luisteren. Vlak daarachter zaten al hun ouders. Op een telefoon. Dat was eigenlijk het eerste wat ik observeerde toen ik daar was. En ja, goed, die ouders die gaven ook wel toe dat het ironisch is. Dus er wordt ook wel actief over nagedacht. Van ja, hoe voorkomen we eigenlijk dat die concentratiespannen verder afneemt? En hoe brengen we kinderen zoveel mogelijk in aanraking met ouderwetse papieren boeken? Dus er wordt ook wel een strijd gevoerd wat dat betreft in Estland.
Maar die ouders moeten eigenlijk ook gewoon verplicht een boek meenemen als ze daarheen komen.
Ja, dat zou een idee zijn.
Ja, Haro, om met jou te eindigen, bevestigt dit eigenlijk alles wat je al dacht over het onderwijs en wat de oplossing is om de leescrisis te bestrijden? Of?
Nou ja, het grote verschil waar ik vooral, wat mij opvalt in dit verhaal, is dat als al die leraren heel erg houden van lezen, zijn hooggeschoold, zijn heel vrij in hoe ze het aanpakken, dat is echt zo anders in Nederland. De pabo's zitten gewoon in een soort vicieuze cirkel op dit moment, waarbij de toestroom van nieuwe studenten om docent te gaan worden, dat zijn mensen die vaak slecht onderwijs hebben gehad, die zelf niet graag lezen en die in een paar jaar aan die pabo moeten leren hoe je andere leerlingen leert lezen. Dat lukt gewoon vaak helemaal niet. En laat staan zeg maar dat je de liefde van voor lezen over kan dragen.
En voor rekenen, want de rekenvaardigheden.
Ja, dat is natuurlijk ook een probleem. Ja.
Maar je zegt visuele cirkel, de toekomstige leraar lezen zelf niet graag. En dat leidt er weer toe dat hun leerlingen niet graag lezen.
Ja, en die worden weer docenten uiteindelijk. Ja. Over het algemeen krijgen dus niet de hele allerhoogste geschoolde worden volgens mij niet de docenten bij ons.
Nee.
Dat niveau ligt lager.
Academische opleiding voor basisschoolleraar.
Ja, maar ja, er is al een tekort. Dus ja, hoe ga je dat in godsnaam doen? Ja, dat vind ik lastig.
Oké, maar het is moeilijk om optimistisch te zijn, Haro. Of,
Ja, maar tegelijkertijd, dat zei ik ook tegen die Cor Arnoutsen. Maar hij zei van tegelijkertijd is het ook heel simpel. Hè? Je moet gewoon veel tijd nemen om dat lezen te doen. Je moet mooie teksten lezen. Je moet niet allerlei tierenlantijntjes om zo'n vak heen maken. Maar je moet echt puur om het lezen van rijke teksten laten gaan. En het belangrijkste is, en daar komt dus de leraar weer kijken, is dat je het goed voordoet wat je doet. Dat heet modeling. En dat betekent dat je als een soort eigenlijk acteur je denkproces en je leeservaring dus voordoet en uitlegt aan die kinderen van wat voor vragen je jezelf stelt tijdens het lezen van een tekst. Hè? Van, zou dit een betrouwbare verteller zijn? Wat zegt hij nou? Misschien laten we even teruglezen. En allemaal van dat soort denkstappen. En dat klinkt vrij simpel, maar misschien vereist dat wel een soort vaardigheid die niet alle leraren hebben.
Maar je moet het voordoen.
Je moet het op een goede manier voordoen om ze mee te nemen in het proces van lezen.
Ja.
Dat je dus niet alleen maar een tekst leest en vragen daarover beantwoordt, maar dat je goed nadenkt van welke denkstappen iemand maakt tijdens het lezen.
Ja, nou goed, laten we hopen dat dit soort leraren weer op gaan staan.
Ja.
Haro, dankjewel.
Graag gedaan.
Dankjewel Arnoud, ook voor je mooie verhaal.
Ja, graag gedaan, Pieter.
En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.